Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 65 vers 17 tot en met 25. Jesaja 65 vers 17 tot en met 25. Door te zingen psalmen psalm 122 vers 1. Psalm 87 vers 1, 2 en 3. Psalm 65 vers 2. Psalm 84 vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 65 vers 17 tot en met 25. Door te zingen psalmen psalm 122 vers 1. Psalm 87 vers 1, 2 en 3. Psalm 65 vers 2. Psalm 84 vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit avonduur, in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen, de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. En laten we ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 122 en daarvan het eerste vers, Psalm 122 vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie. Wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, stad onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd, wie haar beschouwt zal haar voor als bouwheers kunstwerk groeten. Dat is het eerste vers van Psalm 122. Gemeente, de schriftlezing voor dit avontuur vindt u in het Oude Testament, de profetieën van Jesaja, het 65ste hoofdstuk. En daarvan het slotgedeelte, dat zijn de versen 17 tot en met 25. Het slot van Jesaja 65, de versen 17 tot en met 25, voorafgegaan door de lezing van artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, handelend van de enige voorbidding van Christus.
Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus den rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigde tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, omdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar, dien de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in den hemel, nog op de aarde onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus, de welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis eens mensen en eens dienstknechts voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wien zouden wij kunnen vinden, die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren. En zo wij een zoeken, die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als diegene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders en die alle macht heeft in den hemel en op de aarde? En wie zal eer verhoord worden dan de eigen welbeminde zonen Gods? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert in plaats van die te eren, doen hetgeen zij nooit gedaan noch begeerd hebben, maar hebben het volstandelijk en volgens hun schuldigen plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid onze Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom de apostel, willende deze zotte vrees, of veel meer dat mistrouwen van ons nemen, zegt ons dat Jezus Christus zijn broederen in alles gelijk geworden is, omdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij diegenen die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij: dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus den Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, omdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs. Insgelijks Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken diegenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden, wat ontbreekt er meer? Terwijl Christus zelf deze uitspraak doet: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere advocaat zoeken, aangezien het God beliefd heeft om zijn Zoon tot een advocaat te geven? Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, of veel meer een anderen te zoeken, zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, zo wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan door Christus, onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn. Verzekerd zijnde dat al wat wij de Vader zullen bidden, in zijn naam ons zal gegeven worden. Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Maar wees gij lieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen dat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Want een jongeling zal sterven 100 jaar oud zijnde, maar een zondaar 100 jaar oud zijnde zal vervloekt worden. En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten en derzelve vrucht eten. Zij zullen niet bouwen dat het een ander bewonen, zij zullen niet planten dat het een ander eten. Want de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms, en mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. Zij zullen niet te vergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring, want zijn het zaad der gezegenden des Heren en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden eer zij roepen, zo zal ik antwoorden terwijl zij nog spreken, zo zal ik horen. De wolf en het lam zullen tezamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn. Zij zullen geen kwaad doen, noch verderven op mijn ganzen heiligen berg, zegt de Heere. Tot zover.
Laat ons voor God verootmoedigen en zijn aangezicht zoeken om een zegen over ons samen zijn. Heere, hoe komt u ons vanavond wonderlijk voor in dat artikel 26 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Een volk dat niet kan bidden, zo vaak in zichzelf gezocht naar iets om daarin grond te vinden om voor u te kunnen staan, maar nooit wat gevonden, in een heilige wanhoop gekomen, een heilige vertwijfeling geraakt. Heren, maar als u met zo'n ziel dan doortrekt en voortgaat, dan wordt daar die naam geleerd. Geen andere naam, maar in die ziel door uw werk en uw geest bearbeid mag worden opgelost om zo in Christus voor u te kunnen bestaan. En in hem de grond gevonden om tot u te naderen. Heren, onszelf te buiten gesloten door de zonde, maar door de gerechtigheid van Christus een recht gekregen om tot u opnieuw uit te gaan. Niet de uitnemendheid en waardigheid van een bidder, want die is er niet, maar de uitnemendheid en waardigheid van die grote voorbidder en hoge priester die de hemel in is doorgegaan, Jezus Christus. Alleen daarop zijn er gebeden die voor u kunnen bestaan. En mocht u ons ook nog zo'n gebed willen schenken. Want ten diepste is dat uw eigen werk. Om uw kerk te bedienen met de gebeden van de hoge priester. Een gebed uit het hart van die biddende priester. Aan de rechterhand des vaders. Heren, om ook vanavond te geven de bediening van uw woord en getuigenis. We mogen er zijn. De wereld sterft. Van dag tot dag ouder en dichter bij het einde. Als alles door vuur zal vergaan. Waarvan ook de apostel Petrus heeft gesproken. Dat al die elementen brandende zullen vergaan. En dan door die ontzaglijke wereldbrand heen. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En daar heeft Jesaja aan van mogen spreken. U heeft door de mond van uw knecht, zoveel eeuwen geleden, al iets laten weer klinken van dat grote goed dat u hebt weggelegd voor al uw kinderen. Heren die de tijden zijn doorgegaan zwervende als een Abraham, nooit meer kunnen zijn dan een tentbewoner. Een vreemdeling, een gast en bijwoner. Naar hen hebt gij een stad bereid, waarvan gij zijt die hemelse bouwmeester en kunstenaar. En die stad hoeven ze nooit meer te verlaten. Dan is een zwervens bestaan, een zwervens leven ten einde. Dan zijn ze thuis. Dan hoeven ze ook nooit meer te beten. Ze zullen immers bij de prinsen gesteld worden. Heren, dan is dat volk thuis in de liefde en zal eeuwig in die liefde opgaan. Ze hebben er iets van gekregen, hier in dit leven. En ze zijn erdoor bedorven voor deze liefdeloze, koude en goddeloze wereld. En daarom hunkert hun hart naar de voorgestelde volkomenheid, als gij zult zijn alles en in allen. En heren, mag er dan ook in onze dagen nog zo'n volk zijn? Dat het wel eens moet zingen, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Iets mogen geloven dat hun tranen in uw fles zijn bewaard, ja, op uw rol geschreven. En die iets mogen weten van die waarheid, dat eenmaal die tranen uit hun ogen zullen uitgewist. Dan zal droefenis en klacht en moeite vluchten, blijdschap zal eeuwig de kroon zijn van uw kerk. Is er nog zulk een volk, heren? U weet het, maar ach. Wat zeggen wij? Zal om onszelf gaan? Hoor ik bij dat volk? Ben ik er een of lig ik nog buiten de gemeenschap met u? Niet begrepen in het offer van Christus. Nooit bewerkt door die ontzaglijke, ontdekkende en ontgrondende gangen des geestes. Maar nog voor eigen rekening voorthollend op de brede weg. Heren, misschien met een handvol godsdienst. Wellicht met een ingebeelde engel, maar nooit deelgenoot geworden van die zaligmakende arbeid van de middelaar door zijn geest. En daarom bidden wij u of u ook deze avond nog wilt gebruiken, de prediking daartoe wilt stellen. Dat niet alleen uw volk, als dat er nog mag zijn, nog eens een weinig vertroost wordt op weg en reis naar die grote godsontmoeting. Maar dat allen die daar nog buiten staan, niet voor rekening van het lam gods liggen, nog ontdekt mogen worden. Dat hun toestand onhoudbaar mag worden. Dat er in de banken, in de kerk, maar ook thuis geschreeuwd mag worden. Dat de grond onder de voeten weggeslagen mag worden. Dat we gaan zakken in een hel zonder bodem. Voor eeuwig verloren. Dat het is waar gaat worden door de bediening des geestes. Dat we al verloren liggen. En dan ook nog verloren gaan. En dat er geen andere toekomst is dan die. Van eeuwig verdoemd te wezen. Heere, als u dat vanavond zou willen doen. Dan wordt er hier geschreeuwd. Door kleinen en groten, door ouderen en jongeren. Heere, dan krijgt u met eerbied gesproken vanavond werk. Want zulke mensen gaan u zeer veel werk bezorgen. Die gaan hun stem, hun hand, hun ogen, hart opheffen naar omhoog. Dag en nacht gaan ze u aanlopen als een waterstroom. Heere, dan bezorgen zij u veel werk. En mogen we het wederom met eerbied uitspreken. Daar bent u wel om verlegen. Nee, u heeft het niet nodig. Maar het is uw liefdeswil en uw liefdeshart. Dat daarom vraagt, ja, dat ze ook zelfs gebiedt. Om zomaar heilig u lastig te vallen. Met gebeden en smekingen, met tranen. Omdat we nog voor eigen rekening leven. Onze ziel ongered is. En we er iets van gestaan wat het is. Om zonder borg en middelaar die eeuwigheid in te gaan. Er nooit meer uit te gaan. In die eindeloze nacht te verkeren. Zonder hoop dat het ooit nog anders zal worden. En het zal ook nooit anders worden. Heere, we geloven het niet. O, we zijn zulke een vijand van u en van uw waarheid. Daaronder groot gebracht, met de mond nog beleden. Heere, maar diep in ons hart. Alles gaat er tegenin. We willen iets anders horen. Er moet een andere God zijn. Heere, maar er is toch een volk dat u zo lief krijgt omdat u God bent. Ook in uw verdoemend recht. En die hebben toch wel eens mogen zeggen. Wat een zoet recht. Die zouden nou nooit anders meer zalig willen worden. Dan in de weg van recht en gerechtigheid. En daardoor zal Sion verlost worden. Nooit buiten dat lieve recht om. Heere, wilt u ons dat leren? Het is in ons niet te vinden. Wat is er wel? In ons is alleen maar dood en verdoemenis. Meer is er niet te vinden. We zouden het nog willen werken. En zo dode zondaren nog levend willen maken, ook in dit avontuur. Ja, heren, dan zal er sprake van uitgaan. Dat zal op de aarde gebeuren. Maar zeker in de hemel. Bij uw heilige engelen. Die ook vanavond op ons zien, heren. Of we ook in deze gemeente zijn. Of wij er zijn. En of we ons gedragen naar de eisen van uw woord. Heren, wilt u geven deze avond een ongestoorde bediening. Dat het woord nog mag uitgaan. En dat er nog een wonder mag gebeuren. Mocht het zijn voor een ieder van ons persoonlijk. Want iedereen gaat niet aan de hand van anderen. Kinderen niet bij de hand van de ouders. Mannen niet bij de hand van de vrouw. Maar ieder persoonlijk. Onder uw ogen verschijnen. Een heilige God. Voor wie ons leven volkomen ontbloot en open ligt. Niets valt daar te verbergen. Dan gaat heel dat leven van ons spreken. Boek delen. Al de zonden en ongerechtigheden. Die worden dan niet langer bedekt. Maar komen aan het licht. En iedere zonde veroordeelt ons. En dan moet onze eigen consciëntie ons overtuigen. Heren, dat de wet verdoemt naar recht. Geef dat wonder dan voordat wij sterven. Want dan zullen onze consciëntie ons ook veroordelen. Maar dan is er geen tussentredende borg meer. Dan zullen we eeuwig in onze ongerechtigheden omkomen. Maar aan deze kant van het graf nog een geopend geweten dat gaat spreken. Ja, iets ervan te gevoelen wat die dichter mocht uitzingen. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Hoe lang het geduurd heeft, niet te lang en niet te kort. Maar toen kwam hij, huppelend op de heuvel en springend op de bergen. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Heren, dat leert ge toch al uw volk in. Misschien verschillende trappen en maten, maar ze zijn er geen vreemdeling van gebleven.
Wil het ook onder ons toch doen in deze donkere tijd. Wij vragen ons misschien ook wel eens af, wie zal ons het goede doen zien? Maar mag het dan zijn, wrijf gij over ons het licht uws aanschijns. Ook in dit avontuur geeft ze spreken en geeft ze luisteren. Tot beide toe niet bekwaam, die al zelfs zeer onwillig van nature. Niet uw mond te willen zijn, altijd zelf het hoogste woord te willen hebben. Heer, maar nou eens bediend te mogen worden, maar ook te luisteren. Want we hebben ons oor verleend aan de duivel. En er zal een godswonder nodig zijn. Een nieuw oor moeten komen. Om te horen ook vanavond. Wat de geest tot de gemeente zegt. Zoudt ge nog willen spreken. Uzelf daarin verheerlijken. En geven dat ook de uitgangen van deze dag. Ja, heren, wat moeten wij zeggen? Zullen juichen voor uw volk. En zullen wenen voor de onbekeerden. Zo de dag uit, de nacht in wenend. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Heren, want het gaat door een weg van sterven tot het leven. Wilt u het nog doen? Ook onder de jeugdige gemeente ons te samen gedenken. Ook dat gezin en die familie. Die morgen aan de groeven der vertering moet staan. Om daar een geliefde moeder en schoonmoeder haar laatste rustplaats te geven. Naar de mens gesproken, Heer. Het is geen ereplaats, want in de begrafenis is niets eervols. Het is de laatste oneervolle plaats die wij daar innemen. Maar zou het God daar nog willen spreken? En tot die stervelingen vergaderd rondom de groeven van een moeder nog willen bekeren? En zo nog in weg van sterven leven schenken. Uzelf groots maken. Uw kerk vergaderen. Uw arme Sion nog een blijkje van uw gunst geven. Heer, gedenk ons allen, want zal lang... Het zal kort zijn, maar we komen er eenmaal. En dan zullen ze staan rondom ons graf. En waar zullen wij dan zijn? Waar zal onze ziel verkeren in die oneindige eeuwigheid? Waar? Dat zal toch aan deze kant van het graf geweten moeten worden. Heren, want uw kerk gaat niet met een misschien naar huis. Dat zou niet strekken tot uw eer. Alsof gij zoudt zijn, een land van uiterste verborgenheid, dat zijt ge niet. Maar het is altijd weer dat verdenken. Wat uw volk parten speelt. Wat het licht weer wegneemt. Wat de ziel in het donker doet dwalen. En dan moet ge weer terugkomen. Heer, en dat doet ge ook. Want ge laat uw volk niet omkomen in dure tijd en hongersnood. Ach, wil zo nog werken. Ook onder ons en ook ons allen gedenken. Op weg en reis naar het uur van ons sterven. En die grote godsontmoeting. Wij vragen het om diens wil die altijd leeft. Die altijd voor zijn kerk bidt. Om Christus willen. Uit genade. Amen. Geliefde Jesaja 65. Is een... bijzonder hoofdstuk voor Gods kerk. U zegt dat geldt van alle hoofdstukken van de Bijbel. Ik stem het u volkomen toe. En toch, waarom zeg ik dat? Wel, vanwege die eerste twee versen. Waar wordt gesproken van de toebrenging van de heidenen. De toebrenging van de heidenen tot de zaligheid. God heeft Israël geroepen. Uit alle volkeren heb ik u verkoren. En in de volheid destijds is uit dat geroepen volk Israël de zaligmaker naar het vlees gekomen. Om met het woord van het evangelie uit te gaan in de geest door de mond van zijn knechten sprekende tot alle delen van deze wereld. Het evangelie naar Pinkster is uitgegaan. En niet alleen Israël, maar ook heidenen worden toegebracht. En daarom zeg ik van bijzondere betekenis voor de Nieuwtestamentische kerk. Dat de heidenen worden toegebracht. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degene die mij niet zocht. Zo is toch altijd. Nooit gezocht, maar door God gevonden. En hoe laat hij zich dan vinden als hij komt... Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Gemeente, heel persoonlijk weet u daarvan. Heeft hij dat ooit tot uw ziel gesproken? Zie, hier ben ik. Zo brengt hij ze toe, ook uit de heidenwereld. Als Jesaja 65 maar. Niet alleen over de toebrenging van de heidenen wordt hier gesproken, ook heel duidelijk de verwerping, gemeente, laat dat ook tot u doordringen, van degene die zijn woord en wet wederstaan. Ook in dit prachtige hoofdstuk, gesproken over de boetvaardigen, die met smeking en geween terugkeren door Gods genade tot de Here die zij verlaten hebben. En nogmaals, de verlaters van zijn wet worden ten zeerste gedreigd met vreselijke straf. Maar nu, het vijfde in dit hoofdstuk, en dat heeft dan vanavond onze bijzondere aandacht. De kerk, oud en nieuw, wordt in dit hoofdstuk ook zeer, zeer bijzonder vertroost. Vertroost met de belofte van het eeuwige leven, voorgesteld in dat hartinnemende beeld van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Van het Jeruzalem, dat zal nederdalen. De vrolijkheid die daar immer en altoos het hart van Gods kinderen zal vervullen. Maar wees gij lieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen dat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. Bijzonder getuigenis. Daar in Jesaja 65, van de toekomst van Gods kinderen, daar te mogen zijn, in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen. En wat God voormaals in de mond van Jesaja heeft gesproken, dat heeft hij eeuwen later heel bijzonder getoond aan zijn kind en knecht, op het eiland Patmos, Johannes. Daar vinden wij de tekst voor de prediking in dit avontuur. Het is Openbaring 20. 21, herzeg. 21. En daarvan de versen 1 en 2. Gemeente, mag ik daar nog een opmerking bij maken? Het is ons voornemen, maar de mens wikt en God beschikt, u weet het. Het is ons voornemen als de Heer het wil. En wij leven om, ja, laat ik het dan toch zomaar zeggen, deze laatste serie bijbelezingen in uw midden uit te gaan van de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel, Openbaring 21 en 22. De komende tijd, als de Heer het geeft, dus deze twee hoofdstukken, de slothoofdstukken van Openbaring, tevens van Gods woord, Openbaring 21 en 22. Daar wil ik nog iets van zeggen, dat boek Openbaring, er zijn andere verdelingen mogelijk. We zouden het globaal in drie delen kunnen verdelen. Eerste deel bevat een voorrede. Daarin spreekt dan Johannes hoe aan hem de openbaring is toebetrouwd. Een voorrede. Vervolgens ook de ontmoeting met Christus op Patmos, waarbij dat gebeurd is. En als derde de brieven die daarop volgen. Dus het eerste deel, een inleiding zou men kunnen zeggen, bevattende een voorrede, een ontmoeting met Christus en zeven brieven aan Gods kerk. Dan volgen de eigenlijke visioenen, de eigenlijke openbaringen. En dat zijn zeven reeksen van zeven. Bij elkaar 49 visioenen. Zeven reeksen van zeven visioenen, 49. En dan eindigt Openbaring, en dat is het derde deel, met een bevestiging en een vermaning. Bevestiging van Gods woord, een betuiging van de waarheid van de schrift en een dringende oproep om er maar niets bij te doen, maar ook niets af te laten. Wat wij ons dan voorstellen, zoals gezegd is, om dat laatste visioen van de 49 met u te behandelen en het slot van Openbaring. Het laatste visioen en dat handelt over de heerlijkheid. De heerlijkheid en volkomenheid van Gods kerk. De eeuwige heerlijkheid waarvan ook Jesaja al heeft mogen profeteren. En wat Johannes heeft mogen zien. Tot troost van de kerk en het strijdperk van dit leven. Dan lees ik nu de tekstwoorden voor de prediking in dit avontuur, onze eerste Bijbellezing dan over de laatste twee hoofdstukken van Gods woord, Openbaring 21, de versen 1 en 2. Waar Gods woord in onze tekst aldus staat opgetekend: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Tot zover. Deze tekstwoorden spreken van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een tweetal gedachten. Ten eerste een vernieuwde schepping. En ten tweede de heilige stad. Een vernieuwde schepping, daarvan spreekt dat eerste vers. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ten tweede de heilige stad. En dat vindt u in onze tekstwoorden in het tweede vers. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ten eerste een vernieuwde schepping. En ten tweede de heilige stad. Laten wij samen zingen van Psalm 87. Dat spreekt en zingt van Jeruzalem. De schaduw hier beneden, Jeruzalem, in het huidige Israël, de schaduw hier beneden, maar ook de werkelijkheid, de volle werkelijkheid daarboven, Jeruzalem, de Godstad. Daar staan de voeten van Gods pelgrims. Psalm 87 en daarvan het eerste, tweede en derde vers zijn grondslag. Zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. De Heere die zich in Sion's heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacobsteden. Men spreekt van uw zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheren. Wat er verder volgt in de versen 1 en 2 en 3 van Psalm 87. Thank you. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Gemeente, wat een ontzettende tegenstelling vormen deze woorden met het slot van het voorafgaande hoofdstuk. Waar we deze woorden lezen. Die werd geworpen in de poel des vuurs. Het slot van hoofdstuk 20 spreekt van de poel des vuurs. Mensen die daarin worden geworpen. En dan. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een poel des vuurs. Of een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan moet u vanavond bedenken. Ieder voor zich. Dan zal ik zijn in die poel des vuurs. Of in die nieuwe hemel. Maar dan is er wel wat gebeurd. Dan is er een ontzaglijk wonder gebeurd. In een poel van vuur. Poel, wegzinken, vuur, verteren, eindeloos wegzinken, eindeloos verteerd worden. Wie zijn dat die in de poel des vuurs worden geworpen? Het staat er heel duidelijk. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs, die niet staat geschreven in het boek des levens. En dan denkt u, ach, dat is het boek van Gods welbehagen, ja. En dat kunt ge toch niet weten. Kijkt u eens aan het einde van hoofdstuk 21. Daar wordt weer gesproken over het boek des levens. Maar wat staat er dan? Het boek des levens des lams. Ge zult het weten. Als het gebeurd is. Het boek van het leven. Van het lam. Dan hebt ge een lam ontvangen. Dan moogt ge weten een lam voor u aan Golgotha's kruis geslacht. Ook voor mij. Achter het recht van God een borg geschonken gekregen. Ook voor mij. De wonden krijg je nooit meer op. En dan mocht ge weten. Geschreven te staan. In het boek des levens des lams. En Petrus betuigt het volk. Zoek dan ook uw verkiezing en uw roeping vast te maken. En die daar niet in staat geschreven. Die van een lam niet weet. Misschien wel van heel veel dingen weet. Gaat u allemaal niet noemen. Al uw uitreddingen. En misschien wel openbaringen. U doorwaakte nachten. En predikaties. Ik zal ze nooit vergeten. Nee, dat kan. Maar heeft u een lam? En wie het niet heeft. Sterft. En gaat de eeuwigheid in voor eigen rekening. Een volk dat een lam heeft ontvangen. Dat volk. En dan kom ik in hoofdstuk 21. Dat ziet bij ogenblikken met Johannes. Het grote goed dat is weggelegd voor allen die God vrezen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wie rekening is betaald. Door het lam van God. En als dat gebeurt, daar ben u zelf bij. Een geschonken lam en een geslacht lam. Een toegepast lam. Voordat hoofdstuk 21 met het wonderschone beeld van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde inzet, is er dus wat anders aan de orde geweest, gemeente. En laat ons daar toch nog een ogenblik terdege op letten. Want Wat is dan het slot van hoofdstuk 20? Niet anders, gemeente. En daar zullen wij elkaar allemaal nog een keer ontmoeten, weet u dat? Het kan zijn dat wij sterven, vannacht, morgen, ieder op de door God bepaalde tijd. Dan zien wij elkaar niet meer, maar wees ervan overtuigd dat we elkaar nog eenmaal zien. En dat is daar voor de rechterstoel van Christus. Daar spreekt het slot van hoofdstuk 20 van. Die grote rechtszitting. Alle mensen gedaagd. En daar moet eigenlijk iedere zondag over gepreekt worden. Ja, eigenlijk wel. Iedere zondag over gepreekt worden. Over die laatste rechtszitting. Dat gerechtelijk onderzoek dat gedaan zal worden. Natuurlijk, iedere zondag wordt u opgeroepen, ook vanavond, om uzelf te onderzoeken. Met het oog op die naderende eeuwigheid. Maar hoe doet u dat onderzoek? Een mens rekent altijd naar zichzelf toe. En er zijn de wat die zichzelf rijk hebben gerekend en voor eeuwig arm in de eeuwigheid komen. Maar daar zal een gerechtelijk onderzoek plaatsvinden. Zeer nauwkeurig. Hij die Jeruzalem doorzoekt met lantaarns. Zeer nauwkeurig. Zal zeer nauw uitgaan. Volk. Iedere zondag 3 punten. Over die laatste rechtszitting eigenlijk. Iedere zondag moeten wij gedaagd worden voor die rechterstoel. 3 punten iedere prediking. De rechter. De zoon van God. En de gedaagden. Dat zijn wij allemaal. Miljarden mensen. En het 3e punt. Het vonnis. Dat gewezen zal worden door die rechter. Kom hoger op of ga weg van mij. Welk vonnis. En we hebben het gehoord, daar eindigt hoofdstuk 20 mee. Die nam niet staan in het boek des levens, maar de geworpen in de poel des vuurs. En onbekeerde medereiziger, daar moogt ge toch geen oog meer dicht doen. Ook vannacht niet. Als u nog onbekeerd bent en voor eigen rekening doorleeft, geen rust meer te hebben vannacht daar uit te roepen, o eeuwigheid. Om nou bed uit te moeten, kamer in en kamer uit. Hoe krijg ik ooit mijn ziel gered voor de eeuwigheid? Spot niet langer met de tijd die u heeft. Het kan zo eeuwigheid zijn. En dan. Uw rechter staat voor de deur. En als hij u onderzoekt, zal het dan wel zijn. Besef het toch, gemeente. Eeuwigheid. Wat is dan nodig, vraagt u? Dat u nu gevonnist wordt. Nu een rechtszitting. Laat het niet aankomen op die laatste rechtszitting. Maar als God een mens bekeert, gemeente, dan komt er nu, voor het uur van het sterven, een rechtszitting. Dan wordt ge nu gedaagd voor die grote rechten van alle vlees. Dan zult ge hier uw vonnis vernemen. Des doods schuldig. Dan gaat er een doodvonnis weer klinken in uw hart. En uw geweten gaat u overtuigen tegen al Gods geboden gezonder en geen van dezelfde gehouden. Om dat vonnis van uw hoogste rechten nou niet alleen bij te vallen. Maar ook te omhelzen. Om uw doodvonnis te omhelzen en de vloek te kussen. Omdat God God is. En God het altijd doet wat goed is. Ook in uw verdoemenis. Een volk dat een toornend God kust en omhelst. Om dan in die weg een geschonken borg. Want gestolen goed gedijt niet. En je moet alles teruggeven wat je genomen hebt. Een ingebeelde Jezus, 5 letters, meer niet. Durft u daarmee aan. Maar een geschonken borg. Achter het recht. Daar wordt hij uitgeschonken. En verklaard voor de ziel. Gegeven het hart om daar door het geloof te wonen en alles te onderwerpen. Immanuel. Dan wordt het land Immanuel hier al enige mate gevonden. Wordt hier de scepter van de grote zoon van David al opgeheven. Een volk dat zich gewillig buigt op de dag van zijn heerkracht. Onder de liefdesheerschappij van Christus. Kom, hier al een rechtszitting meegemaakt. Weet u daarvan? Hier veroordeeld. En hier een schuld tussentredende borg ontvangen. om dan de vrijspraak des vaders te vernemen. En daar zal het over gaan. En voor dat volk gaat eeuwig meevallen. Die laatste rechtszitting. En voor hen zal de hemel open gaan. En dan zullen ze ontvangen wat Johannes gezien heeft. En zie, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag. Het is meer dan één keer gebeurd, gemeente, dat mag u wel weten. Dat ik alleen heb zitten kijken op dat woordje en. En dat betekent voortgang. Maar juist ook tegen de achtergrond van het slot van hoofdstuk 20. In de poel des vuurs. Daar horen we nou allemaal in te komen. Door onze val in Adam. Al in Adam begrepen liggen we allemaal verloren. En dat is ons aller voorland. De poel des vuurs. En als er dan nog staat en. Waar toch een punt aan moet staan. Allen verdoemd. En. Dan ligt daarop soevereine, verkiezende liefde van eeuwigheid. Dat God nog een volk wilde in zijn gemeenschap, aan zijn godsvoeten, in zijn hemel, zijn nieuwe aarde. En dan kan een ziel zich een ogenblik zomaar in verliezen. Hè? En, is het waar, Heer? Ze zeggen het wel eens, dan kun je ogen niet geloven, Johannes, kun je ogen geloven. Geloof, ik zag het. Eeuwig wonder als de hemel open gaat. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is een geestelijk zien. Een geestelijke werkelijkheid wordt Johannes op Patmos getoond. U weet het, we hebben er een en ander maal van mogen spreken. Immers, de inleiding op dit boek hebben wij de afgelopen jaren samen mogen behandelen. Johannes op Patmos, de ontmoeting met Christus en de zeven brieven. Ook een enkele keer gesproken van een visioen. En nu het laatste. De 49ste keer. 7x7. De volheid. Johannes getoond. Het 49ste visioen. De heerlijkheid. De heerlijkheid waar nou de kerk eeuwig in zal delen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de zee was niet meer. Wat betekent dat? Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde, gemeente. En noem ik u een aantal schriftplaatsen. Om u hopelijk enigszins duidelijk te maken wat het betekent. U weet, de aarde is goed uit Gods hand voortgekomen. De kinderen hebben het van de week, ouders kijken het nog eens na, opgeschreven. En God zag dat het zeer goed was. Zeer. En wij hebben, toen de duivel gevallen was, na zijn opstand in de hemel, de duivel de hand gereikt om met hem de oorlog tegen God als duivel voor te zetten en als mens te beginnen. In vijandschap ontbrand tegen onze schepper. En met dat de mens is gevallen, is ook de ganse schepping gevallen. Daar komt ook moord in het dierenrijk. Daar komt moord in het mensenrijk. Alles valt mee. En bloemen gaan dood. Mensen, dieren gaan sterven. Alles komt onder het vonnis van de dood. En daar werden we toch bij ogenblikken de afgelopen tijd weer bij bepaald. Wat er gebeurt nou ook als God de mens bekeert, weet u dat? Er komt over de hele werkelijkheid een rouwkleed. Over je hart en over de bomen, over de huizen, over je kinderen. Alles ligt onder het zwart van de rouw en de toren van God. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Heel de schepping meegevallen. En nu, na de laatste rechtszitting. Gemeente, na de laatste rechtszitting. Een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. Wat betekent dat dan? Ik zal u een aantal schriftplaatsen noemen. De eerste plaats, Matthäus 19, daar spreekt de Heer Jezus tot zijn discipelen. En dan zegt hij en belooft hij hen dat zij Als hij de zoon des mensen gezeten zal worden, zal zijn op zijn troon in heerlijkheid. Ook zij, de discipelen, zullen zitten op de 12 tronen. Oordelende de 12 stammen en geslachten van Israël. En staat er letterlijk in de wedergeboorte. In de wedergeboorte. En wat betekent dat? Als de hemel en de aarde voorbij gaan en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen. Dus wedergeboorte ziet daar op hemel en aarde. Een ziel wordt wederom geboren, maar ook de schepping, het heelal, wederom geboren. En voelt hij het grote geheimenis? Dan gaan we gelijk doortrekken. Wie zullen daar komen in die wederom geboren schepping? Die hier wederom geboren zijn. Ja. Een nieuwe schepping. Wie zal daar zijn die het in zijn leven beleefd heeft zien? Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Een nieuw schepsel in Christus. En die zullen zijn in een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Wedergeboren in de ziel. En die zullen zijn in die nieuwe hemel. In de wedergeboorte. Dat is het eerste. Tweede. Dat vindt u in Handelingen 3. Daar spreekt Petrus de toegestroomde scharen toe. Na de genezing van die man bij de poort des Schonen. En spreekt hij ze toe en dan spreekt hij over de wederherstelling aller dingen. Wederherstelling aller dingen. Een tweede omschrijving van wat hier staat in onze tekst. Alles wederhersteld, opgericht uit die diepe val. Hemel en aarde, dus het heelal. Wederherstelling aller dingen. Alle dingen dus worden wedergesteld. Een derde, ik zal niet alles noemen, maar om enigszins begrip te geven. Wederherstelling aller dingen, maar ook vrijgemaakt van de dienstbaarheid der verderfenis, zegt Paulus in Romeinen 8. De schepping zucht en de belofte op de schepping rustende, dat die schepping nu nog zuchtende om de openbaarwording van de kinderen Gods zal worden verlost en vrijgemaakt van de dienstbaarheid der verderfenis. Een andere omschrijving van dit heerlijke woord van Johannes. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Verlost van de vloek. Verlost van dat doornenkleed en dat distelenkleed wat nu nog de aarde bedekt. Deels bedekt. Een vierde omschrijving, de gedaante deze wereld gaat voorbij, zegt Paulus in de eerste brief aan de Thessalonicenzen. De gedaante van de wereld, het uiterlijk van de wereld gaat voorbij. En om niet meer te noemen, het voorliggende hoofdstuk 20 dus, spreekt over het vluchten van hemel en aarde. Vijf beelden uit Gods woord, om deze zaak te verduidelijken. Het betekent dus wanneer het vonnis heeft geklonken en de mens gaat naar zijn eeuwig huis. De ganse schepping vernieuwd zal worden door het vuur waarvan Petrus spreekt. Gereinigd nieuw. Alle beelden schieten tekort, ik weet het. Maar een beeld zeer gebrekkig. Van rups tot vlinder. Die prachtige koningsvlinder. Andere vlinders, allemaal mooi. Prachtige vlinder, ooit een rups geweest. Diezelfde stof verandert, de gedaanteverwisseling. Die oude schepping, die zucht onder de gevolgen van de zonde. Ervan bevrijd als een vlinder, zo schoon, van rups tot vlinder. Een vernieuwde schepping, niet vernietigde schepping. Onze gereformeerde vaders hebben dat altijd afgewezen. Een vernieuwde schepping. Uit de bestaande materie, stof, een schepping tevoorschijn laten komen. Die verlost is van de zonde, dan zal niet meer gezondigd worden. En ook verlost is van de gevolgen van de zonde. Geen kerkhoven meer. Geen ziekenhuizen meer. Geen betraande ogen meer. Geen dal, geen dood, geen rouw, geen misbaar. Al datgene wat voorheen ons leven tekende en kerfde, is voorbij, verlost, niet vernietigd, maar vernieuwd, verlost, van zonde en de gevolgen der zonde. Verlos van de vloek, van de nood en de dood, van de onkunde, de blindheid, de dwaasheid der mensenkinderen. Verlost, mens en dier opgericht, hemel en aarde opgericht, om nu weer als een schepping, zo hebben we het u menigmaal ook voorgehouden, als een vuurbrand van liefde, er weer te zijn voor de Heere alleen, mens en dier. Leeuw, lam, berin, zoogkind, adder, basilisk, mens, alles. Boom en plant, vogel, vis, alles. Eén vuurbrand van liefde. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde, verlost van zonde en vloek, nood en dood. En dan heel bijzonder, en de zee was niet meer. Waarom staat dat erbij? En de zee was niet meer. De rijkdom van Gods woord, dat weet u, is onuitputtelijk. Ook in die beelden. Ik weet nog, en mijn vrouw weet dat ook nog wel eens jaren geleden, dat we ook in Zeeland, in onze eerste gemeente, daarvan spraken. En dan kunt u zich wel voorstellen, gemeente van Vriezenveen, hoe daar anders geluisterd wordt dan hier. Nou, dat kunnen we u niet kwalijk nemen. Ik bedoel, als het daarover gaat, en de zee was niet meer. Mensen, de ouderen die destijds hebben meegemaakt in 1953, hoe de zee als een verslindend monster het land opslokte en duizenden de dood vonden in dat watergraf. En als er dan gesproken wordt in de zee was niet meer, u verstaat dat wel, hè? Dat heeft dan heel veel te zeggen tot die mensen. Maar ik denk voor Gods volk geestelijk niet minder, want wat betekent dit? En de zee was niet meer. En de zee was niet meer. Wat is zee? Ja, wat is zee, zegt u. Nee, wat is zee, laat ik het zo zeggen, in de Bijbel. Wat is zee in de Bijbel? En dan noem ik een aantal dingen. En het eerste heb ik al genoemd. Een groot gevaar. Een grozig beest. De tsunamis. De overstromingen. De verwoestingen. We weten het. Dat beest, de zee. Gevaar dus, één. En twee. Scheidingmakend. Op onze dagen ligt dat iets anders. Maar zeker vroeger. Zeeën scheiden de volkeren. Scheiden ook Gods kinderen. Zeeën maken dus ook scheiding. Breekt de eenheid der volkeren. Een derde. Zee in de Bijbel is ook heel vaak een beeld van opstand. Daniel, hoofdstuk 7, ziet uit die woedende zee. Ziet die dieren opkomen. Dat zijn volkeren die opstaan tegen God. Wat drift beheerst het heidendom? Psalm 2. Daniel 7. De volkerenzee. Woelend en woedend tegen God. Het vierde. Beeld van de zonde. We hopen het straks te zingen. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. De zonde als een vloed die overstroomt. Alleen maar zonde. Alleen maar vloek en vuil. Een zwarte bron die zich uitstort. Zee, een beeld van Gods toren. Heel bijzonder Gods toren. Nog meer, ja. De zee, Gods volk verstaat dat wel. Als het beeld van aanvechting en benauwdheid. Psalm 42. Afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis van uw waterbeek. Beeld van de benauwdheid. Van de golven die over je hoofd gaan. Om dreigen te komen. Verloren dreigen te gaan. Die helse aanslag van de duivel. Om er een om te komen. Golven van aanvechting. Van toren. En ik zie daar de borg hangen aan het vloekhouden des kruises. Al uw golven, al uw paren, mijn benauwde ziel vervaren. En als laatste, het zevende beeld van de dood. Het watergraf. En nou staat daar en de zee zal niet meer zijn. Dan zal er geen verslindend monster meer zijn dat grote delen grond wegslaat. En er zal niet meer scheiding zijn tussen de volkeren en tussen Gods kinderen. En ze zullen samen, ongescheiden, met één mond God verheerlijken. De scheiding valt weg. Het betekent dat de zonde daar niet meer zal zijn. De toren Gods niet meer op hen zal rusten. En dat geen volk meer in de opstand zal verkeren tegen de Schepper. Geen benauwdheid, geen aanvechting meer. En de dood zal niet meer zijn. Wat is dat dan een welsprekend, zeer welsprekend beeld. En de zee zal niet meer zijn. Geen benauwde nachten meer. Geen adembenemende aanslagen meer van de vorst der duisternis. En de zee was niet meer. En de nacht zal er ook niet meer zijn. Voor wie, geliefde? Mag ik die vraag nog een keer stellen? Voor wie hier een nieuwe hemel en nieuwe aarde? Voor wie? En de zee zal niet meer zijn. Voor wie? Onze tekstwoorden zeggen het. Aarde, hemel, heelal, wedergeboren. Dan moeten wij ook wederom geboren zijn. En dat is niet wat verandert, maar vernieuwd. Niet veranderd, maar van een ander geworden. Wederom geboren, het wil zeggen dat de schuldbrief is ontvangen. Dat ons zwart voor de ogen is geworden. Alles onder het rouwkleed is gekomen. Alles van binnen en van buiten. Heel de schepping ging spreken van de dood, omdat we God hebben verlaten. Toen we het gingen verstaan wie God verlaat, is smart op smart te vrezen. Toen de angst der hel ons alle troost heeft missen. In een weg van benauwdheid en droefheid over de zonde. Voert God door een ontzaglijke benauwdheid. Zijn volk naar het eeuwig licht. Hoe lang, hoe kort, God is vrij. We hebben het zondagmiddag nog gehoord. Daar op de eerste Pinksterdag. Toen trok de Heer in één keer door. Die mensen die stierven daar een zwaard dood. Maar ook heel vaak een hongerdood. Dan wordt die ziel uitgehongerd. Zoek dit te eten, zoek dat te eten. En moet sterven. In weg van afbraak. Kunnen jaren overheen gaan. God is vrij. Maar ze sterven. En ze worden allen afgesneden. Van die eerste Adam. Want ze kunnen hun ziel bij het leven niet behouden. De God ziet wel. Die houdt het zieltje vast. Bekleedt zichzelf met beloften. Neemt zelf wat grond onder de voeten. Een uitredding. Een dierbaar woord. En dan mogen ze geloven. Ik hoorde het vanmiddag iemand zeggen. Die zei, hoort u dat wel meer door, meneer de God? Die zegt, toen mocht ik geloven. Ja. We kunnen het wel zo mooi zeggen. Verklaar het eens nader wat dat dan is. Inderdaad. Maar je kunt verklaren. Schuldbrief ontvangen. Het doodvonnis toegestemd, omhelst. God geen onrecht toegeschreven. Om in die weg, die blinkende morgenster te ontvangen. Toen is de zon opgegaan. Maar dan gaat het volk verder door zijn zon ingegaan. Het heeft God behaagd in onze harten te schijnen. Tot de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Een borg met bewustheid ontvangen. In zijn liefde verslonden. De zonde vergeven. Een vader gekregen. Een toekomst geopend. In alles mogen geloven. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. Wederom geboren. Wanneer leeft die ziel? Als hij met Christus is verenigd. Buiten Jezus is geleefd. Arme kerk, die het nog doet. Arme ziel, die het nog houdt op gronden buiten de vereniging met Christus. Wie zullen daar zijn? Onze tekst zegt het. Verlost van die stroom van ongerechtigheid. En gekomen in die andere stroom, in een oceaan van eeuwige liefde. Om daarin weg te zinken. Dat leert God zijn kerk kennen. Twee stromen, twee bronnen. Een stroom van ongerechtigheid. Maar ook daaruit verlost. In een stroom van Gods liefde gebracht. Om God eeuwig te loven. Omdat gij het hebt gedaan. De dichter zingt ervan. Psalm 65 vers 3. Het tweede van Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheid. Dat overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd. Gij welzalig. Die gij hebt verkoren. Daar hebt het boek des levens. Die gij uit al aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Het tweede vers van Psalm 65. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Een vernieuwde hemel. Een vernieuwd heelal. Nee, onze gereformeerde voorvaderen en leraren waren daar heel duidelijk in. Dat geldt niet van de derde hemel. De woonplaats van God en de gezaligden en de engelen. Volk, daar zul je nou eeuwig mee verkeren. Nee, die behoefde niet vernieuwd te worden. Die woonplaats van Gods heiligheid was heilig zoals God heilig is. Maar de geschapen werkelijkheid, voor zover ons oog het ook kan zien, en ook daarbuiten, vernieuwd. Verlost van vloek, zonde en alles wat de zonde teweeg gebracht heeft. En dan, en ik, Johannes. Ja, Psalm 26, weet u dat? Ook een bijzondere psalm, hè? Daar ziet je iets van dat wonder van Gods kerk. Ja, wat staat er nou? Daar staat heel veel, maar onder andere dit. Toen de Heere Sions gevangenen wederbracht. Uit de ballingschap, uit die geestelijke banden leiden. En toen waren wij als degene die droomden. En weet je wat je dan wel eens doet? Dan knijp je je vlees. Is dat nou waar? O God, is het nou waar? Ik weet nog wel. Ik was een keer in Breukelen. En toen in één keer viel dat zo op. Ik keek om me heen. En hoe ik hier dan kan staan. Wat er dan gebeurd is. Dat een mens verhoogd wordt uit de drek. Die dan nooit naar God heeft gevraagd. Die alleen maar in vijandschap met dat lieve wezen heeft geleefd. Nooit iets van de hemel begeert. Alleen maar vijandschap gaat. En dan in zo'n ontzaglijke weg. Dan kunt ge soms niet geloven. Dan kijkt ge om u heen en zegt, is het nou waar? Ben ik nou in dit kerkgebouw? Het is waar, als God de mens bekeert, dan zou hij zijn verstand verliezen. Als de hel open gaat, dan weet hij zich geen raad meer. Maar dat kan met de liefde ook wel eens zijn. Dan weten ze ook niet meer waar ze zijn. Maar dan vragen ze zich ook wel eens af, is het nou waar? Waar was degene die droomde? En het lijkt wel alsof Johannes dat hier ook heeft. Hè? En ik Johannes, ja, met eigen ogen gezien hoor. Ik dacht, zie ik het? Ik zag Johannes. Hè? Je zult Johannes heten. Johannes zijn de Heer is genadig als de hemel open gaat. En de hemel in je hart daalt. Wanneer ben je nou bekeerd? Als de hemel in je hart neerdaalt. Maar dan kan dat hart hier niet meer blijven. Dat kan niet meer. En dan moet dat hart naar de hemel. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Want dat is nou heel kort de bekering. Dan komt het hart niet in de hemel. Maar dan komt de hemel in het hart. Dat was eerst de hel. En dan komt er de hemel. En als dat gebeurt, dan moet dat hart naar de hemel. En dat kan niet anders en het zal niet anders. En die gaan er hier iets van zien. Waar ze straks eeuwig mee verzadigd zullen worden. En ik, Johannes, zag. Niet alleen een vernieuwd heelal. Maar daarbinnen de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem. Nederdalende van God. En nogmaals. Mensen van de dag die wij zijn. Zeg ik het zo. Als de Heer het geeft. Hopen we daar verderop in dit hoofdstuk. Nog bij stilte mogen staan, de beschrijving van dat nieuwe Jeruzalem. Ja, onbeschrijfelijk eigenlijk. En dan mocht hij het enigszins beschrijven. Laten we dan hier vanavond mee mogen volstaan. De woorden die hier worden gemeld. Ik zag de heilige, ik Johannes zag. Het is toch wat. Als een mens verwaardigd wordt. Dat te mogen zien. Waar die nou eeuwig zal mogen zijn. Ja, dan kan het net als met die koningin van Sheba zijn. En dan bezwijkt die ziel. En dan is het nog maar een stukje hier getoond hoor. Wat zal de werkelijkheid dan wel niet zijn? Goed, hij zag dus de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem. Nou zag hij dat nederdalende een stad... Daalt neder. Wat betekent dat? Eén voor één spellen. Heilige stad, heilig. Dat is, daar zijn geen zonden meer. Want daar zijn geen zondaars meer. Daar zal de kerk zijn, die kan nou nooit meer zondigen. En als er nou één ding is, dat bij ogenblik het hart zo mag gaande maken. Nou, die voorgestelde volkomenheid, dan is het dit hoor. Dat ze nou nooit meer zullen zondigen. Verlost zullen zijn van dat vuile, verdorven, verdoemelijke ik. Dat walgelijke ik. Dat kan bij ogenblik zo'n vreugde zijn. Heer, heb ik dan even van verlost. Zal ik u dan nooit meer bedroeven met mijn vuile zon? Nooit meer. Dus daarom heilig. Niks onheiligs meer. Geen zondige gedachten meer. Geen onwelvoeglijk woord meer. Geen zonde meer. Heilig. En daarmee verbonden aan God gewijd. Volkomen opgaande. Hier zeggen we het wel eens. Maar pas op hoor. Zo genoten, zo toegesloten. Volk, daar wordt het nooit meer toegesloten. Dan gaat het alleen maar steeds meer open. Steeds meer open. Heilig, aan God gewijd. Zonder zonde. Dat is heilig. Kort hè. Om een eeuwigheid van te genieten. Dan staat er stad. Heilige stad. Geen land, dorp, streek, stad staat er. Wat is een stad? Dat is vastheid. Vastheid. Daarvoor op aarde was de kerk een tentbewoner. Abraham, de vader der gelovigen. Zijn kinderen wonen in tenten. Hoort u dat? En daar moesten ze altijd zwerven, opbreken. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Heel je leven door klinkt dat al echt waar, gemeente. Dat kunt u nou geloven of niet? Opbreken. Verder gaan. Ik wil hier even, nee, zeg de kinderen Israëls. Nu ja. En dan zeg ik, volk, daar hoef je nooit meer op te breken. Maar je oude blijft. De stad. Vastheid. Het zwerversbestaan ten einde. De bedelaar stierf. En komt in de eeuwigheid als een prins. Als een priester. En als een koning. De stad. Vastheid. Nooit meer verhuizen, nooit meer zwerven. En een stad betekent ook veiligheid. Muren. De duivel voor even buitengesloten. Nu, ja, dat kan onder de preek, onder de meest heilige verrichting aan het avondmaal stoken. Gods werk verdacht maken. Vloekwoorden in je ziel werpen. Die vuile, vorste duisternis. Die gemene hellehand. Voor eeuwig buitengesloten. De stad, het is niet alleen vastheid, maar ook veiligheid. De zonde van binnen en de zonde van buiten. Zal er niet meer zijn. En de duivel kan nooit meer inklimmen, want die ligt onder dat deksel. Daar in die poel van vuur en zilver, het welke is de tweede dood. Onder het deksel, dat komt er nooit meer uit. Een stad, en die heeft een naam, want zo ziet Jeruzalem. Zo ziet Johannes Jeruzalem, de heilige stad. En dan zegt hij, het nieuwe Jeruzalem. Waarom zegt hij dat nou zo? Omdat het zo is. Het nieuwe Jeruzalem. Eerst maar Jeruzalem. Jeruzalem, dat is stad van vrede. Dat weten de kinderen ook wel. Stad van vrede. Vrede met God. Daar zit niets meer tussen. Dat is hier bij ogenblikken wel eens beleefd. Zo vlak. God komt over een vlak veld als een volk. Anders kan er geen gemeenschap zijn. En als een ziel daar een ogenblik in mag zijn en er komt enige gedachte, dan is de gemeenschap verbroken. Ja, voor zijn beleving. Dan is hij alles kwijt. Zo teer ligt het nou. En daar is nou de hemel, ligt er niks meer tussen. En er komt ook niks meer tussen. Dat is eeuwig ongestoorde gemeenschap. Jeruzalem, stad van vrede. Daar ligt nooit meer iets tussen. Tussen God en de ziel, maar ook tussen de mensen onderling niet meer. Zullen we daar vanavond niet over spreken? Er is een gemeenschap der heiligen, dat weet ik. Maar die is zoals alles in dit ondermaanse zeer, 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 zeer getekend door de zonde. Zeer getekend door de zonde. Het is een zeldzaamheid als die zielen is, mogen samenvloeien tot één ziel. Dan zijn ze zichzelf en elkaar niet meer tot last. Dat zal er eeuwig, dat zal er eeuwig, dat zal er eeuwig zijn. Gemeenschap met het volk. Maar ga verder. Ook met de ganse schepping, hoor. Jesaja, we hebben het vandaag weer gelezen in 65, maar ook in hoofdstuk 11. Hoe daar de ganse schepping verbonden zal zijn, verenigd zal zijn. Met één mond God zal groot maken. Het vogeltje, daar ben ik nou jaloers op. Samen met dat vogeltje zingen. Ja. Dus dat is nou Jeruzalem, stad van vrede. Met God en met elkaar. En ook met jezelf. We hebben het wel eens meer gezegd, met jezelf. Ik heb geen vrede met mezelf. Ik ben een geslingerd mens. Een vat met tegenstrijdigheden. En daar gebeurt het wat de dichter heeft uitgezongen. Een prachtige psalm. Neig mijn hart als neigen. En voeg het samen. Kijk, en dat bedoel ik nou. Voeg het samen. Mijn hart is zo verdeeld. Het gaat uit naar de wereld en naar de zon. En bij ogenblikken, dat is een wonder naar God. Maar voeg het nou eens samen. Ja. Eén hart tot de vrezen van uw naam. Nou, daar gaat het om. Dus vrede met God en met de mensen, met de dieren des velds. En met de stenen des velds. En dat is hier ook wel eens zo. En met jezelf. Dat maakt nou de stad tot stad van vrede. En nieuw, want dat volk dat daar zal zijn, dat was hier ook in Jeruzalem. Het oude Jeruzalem, hier staan ook onze voeten, want de kerk is ons dierbaar geworden. Want hier wordt de kerk getekend, geliefde, hier wordt de kerk getekend, de triomferende kerk, het nieuwe Jeruzalem. Maar die waren hier in het oude Jeruzalem. Hier hebben ze gezongen, hoe brandde mijn genegenheen om zeer een voorhof in te treden. Een Bethel hier bij ogenblikken, een Peniel, wat is het voor u geweest? Een oase, een Elim, een kerk, een plaats waar God tot je ziel heeft gesproken, tot uw hart heeft gesproken. Heeft ze de kerk lief gekregen. En zij is hier al niet onbekend gebleven met de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. U heeft dat oude Jeruzalem leren kennen in al haar lek en gebrek. Daar was u al te vinden. Er was ook de kerk hier getekend door de zonde. Dat weten we. Verdeeldheid, onvrede en nog zoveel dingen meer. Maar toch is de kerk mij lief. En u moet nooit iets over de kerk zeggen. Daar kan ik eigenlijk niet zo goed tegen. Nee, moet u maar niet meer doen. Maar dat oude, dat gaat voorbij. Geen oud Jeruzalem, maar nieuw Jeruzalem. En al de gebreken, al de zonden van het volk ook hier, dat zal dan niet meer zijn. Een nieuw Jeruzalem. Alles nieuw. Alle dingen nieuw. Volmaakte vrede. Hier hebben ze ook wel eens vrede gekend, hoor. Met God. En met elkander wel eens een ogenblikje, ja. Maar daar nieuw, volmaakte vrede. En eeuwige vrede. Ja. En dat is nieuw Jeruzalem. En dan staat er zo wonderschoon, nederdalende van de hemel. Nederdalende van de hemel. Het nieuwe Jeruzalem. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Geen scheiding meer, hemel en aarde. Gods volk zal de hemel berven, maar ook de aarde erfelijk bezitten. Dat is één gebied waar ze vrijelijk toegang toe hebben. Ja, ontzaglijk. Maar goed, we gaan verder. Nederdalen, wat betekent dat dan? Dat kerk komt uit de hemel, wat betekent dat? En de kanttekenaar zegt, dat meen ik ook ongeveer zo. Dat is dat de kerk het werk van God is. Waar komt de kerk vandaan? Kerkbouw, hier beneden? Nee. Hier kunnen we alleen maar één ding, dat is kerk afbreken. Dat kunnen we heel goed. Maar kerkbouw, dat gebeurt alleen van boven, hoor. Dus nederdalende van God uit de hemel betekent, de kerk is het werk van God. En als ze daar eens in mogen komen, als er eens een ogenblikje die sluier wordt weggenomen en de ziel mag inblikken dat het welbehagen Gods, dat nou van eeuwigheid God daar een kerk gewild heeft. En daar komt de kerk vandaan, uit de wil en het welbehagen van God. En het tweede wat daarmee verbonden is, hij werkt dat ook uit in de zending van zijn zoon, die de vloek heeft gedragen, de wet heeft volbracht. Dat werkt hij uit door zijn dierbare geest die een mens opzoekt. Zijn zonde schuld voor ogen stelt. Tot een heilige wanhoop brengt. Uitgewerkt doet neervallen het recht Gods omhelzend. Om in die weg een borg te ontvangen. God werkt dat. Alles werkt hij. Alles werkt hij. Tot eer van zijn naam. Dat betekent het. Dat betekent het. Nederdalende van God. Het is zijn werk. Hij alleen schept de kerk. En dat is een nieuwe Jeruzalem. Hij is de kunstenaar en bouwmeester, niemand anders. Door u alleen, om het eeuwig welbare. Hier wordt de kerk vrolijk. Nederdalende van God uit de hemel. Door God gewild, door God gewerkt, door God vergaderd. Door de Heere bekeerd, onderhouden en verheerlijkt. Van het begin tot het einde, eenzijdig, soeverein, God verheerlijkend werk. Zal de kerk eeuwig van zingen. Nederdalen van God. Als een bruid versierd voor haar man. Als een bruid. De stad is een kerk. En de kerk is een bruid. En de bruid is een stad. En de stad is een bruid, is een kerk. Is Gods werk. Beelden, maar de werkelijkheid. Een bruid. Een van de dierbaarste gestalten van de kerk. Een bruid. En hier zouden we zo, bij wijze van spreken, weer opnieuw willen gaan preken. Want dat is Gods kind en dat is Gods kerk, een bruid. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij is het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Daar heeft hij het. De gestalte van een vrouw. Ik ken iemand die zei vroeger altijd vrouwen. Je moet niet zeggen vrouw, dat is veel te plat. Vrouwen. Om recht te doen naar haar edele gestalte. Ja, vrouwen. De gestalte van de bruid dus. En wat geldt van haar? Volk, leg je leven er nou eens naast. Dan is dit je niet onbekend gebleven. Maar wat zegt nou Christus zelf van die bruid? Hoe die eraan komt? Hoe die eraan komt? Ik heb u ondertrouwd van eeuwigheid. Dus in de eeuwigheid heeft nou die bruidegom Christus als een kerk begeerd. Om zich met haar te verenigen. Dat is een lief. Dat is een lief stuk. Dat is onbeschrijfelijk. Of een eeuwige bemint. Dat zegt u ook. Ik heb u lief. Met een eeuwige liefde. Ik zal u ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal u ondertrouwen in eeuwigheid. En in, weet u het? In gerechtigheid. Want die lieve Barg, die kon zo niet zich met zijn vrouw verenigen met die walgelijke, helwaardige, verdoemelijke zondares. Nee, dat kon niet. Hij moest voor haar gerechtigheid aanbrengen. De wet vervuld. De hemel verworven. Maar nog meer moest hij arbeiden. Die bruidegom, oh die bruidegom. Zijn arbeid, zijn middelaarsarbeid. Hij heeft ook de pers getreden, de schuld gedragen, de vloek weggeleden. De vloek weggeleden voor het aangezicht van een heilig en toornend God. Zo heeft hij niet alleen de hemel voor zijn bruid verworven, maar de hel voor haar gesloten. En dan kon ze dat zelf nooit pakken. Vandaag toch iemand. Meerdere zelfs, ja. En dan ben ik toch blij. Dan ben ik toch blij. Dat vindt u misschien vreemd, maar ik ben toch blij. Maar ik kan er niet bij. Ik zie het. Ik kan het niet pakken. Nou, doe dat maar nooit hoor. Pak het maar niet. Dan moet je teruggeven. Stil maar, wacht maar. Hoe? Uitziende. Met de klomp tussen de deur. Zo wachten. Zult u doen? Want dan kan de kerk het wel eens zien, maar dan heb ik het nog niet, hè? Wordt hij nou boos als ik het zeg? Als de weg ontsloten wordt en de ziel verrukt is en een blijdschap wandelt, die ook moet leren dat dat zien het hebben niet is. De godsdienst wordt dan boos. Maar die kunnen met een zichtelijke Jezus wel zalig worden. De kerk niet. Je moet een richterlijke Jezus hebben. Een geschonken borg achter het recht, weet u. En daarom, goede tierenheid. Ik zal u mij ondertrouwen in goede tierenheid. Ik zal u zelf opzoeken. En wat ik verworp, zal ik u geven. U hoeft niets te nemen. Want de kerk leeft van het geschonken. Niemand kan iets aannemen tenzij van de hemel gegeven is. Alles van de mens afgesneden. En hoe kan het nou, heren, dat u zo'n zwarte, walgelijke bruid versiert met zulke gaven? Dat zijn de rommelen, de ingewanden van mijn vaders. Want ik zal hem ondertrouwen in barmhartigheid. En er zit het woord baarmoeder in. Daar komt nou die liefde uit opgeweld. Daar stroomt hij uit. Daar wordt de kerk mee bediend. Dat is nou de bruid. Die weet daar ietsje van. Hoe de bruidegom aan zijn bruid komt. En dat hij getrouw is. Ik zal u mij ondertrouwen in geloof. In geloof. Onverbreekbare trouw betekent dat. En dat mocht hij zien. de kerk zoals ze eeuwig zal zijn bij haar bruidegom. Een stad zo vast, nooit meer verhuizen, zo veilig, geen inbrekers meer, zo heerlijk, nooit meer zondigen, in de gestalte van een bruid, om eeuwig in zijn armen te rusten en door zijn gouden mond te worden gekust. Hij kuste mij met de kussen zijn mans. Er is hier heel wat aan vooraf gegaan. Daar zit er niks meer tussen. Toebereid als een bruid staat het. Toebereid. Er is wat werk gedaan hoor. Er is wat werk gedaan. Er is wat werk gedaan. En nu is ze gereed. Nu is ze gereed. De hemelse bouwmeester. Zoals eenmaal bij het begin van de schepping ziet dan de bruid. Het is goed. Het is zeer goed. Weet je wat Gods volk vroeger zei? Dan zei ze afbekeerd. Afbekeerd. Hier zijn ze onbekeerd. Onbekeerd, steeds onbekeerder. Daar zijn ze afbekeerd. De bruid zoals Christus die wenst, staat dan voor zijn aangezicht. Toebereid. Afbekeerd. Gereed om met de bruidegom de bruiloftszaal in te gaan. En als een bruid versierd voor haar man. Versierd, kom. Nu eindig ik in het paradijs. Het paradijs daarboven, want eenmaal was de mens versierd met kostelijke gaven van kennis. Hij mocht God in het hart kijken. Gerechtigheid, liefde welde op uit hun hart tot dat drie-enig goddelijk wezen. En heiligheid om altijd in zijn wegen te wandelen. En daar is de bruid versierd, kostelijke gaven. Met kennis van God drie-enig. In Christus, altijd, alles aanschouwend, met de rode ogen. Van de door het bloed van Christus gekleurde liefde. Kennis, gerechtigheid. Om altijd dat wezen lief te hebben. Altijd in ware heiligheid. Die opperste leidsman en volleinder des geloofs na te wandelen. Die grote eeuwigheid door en er nooit meer uit. Geliefde, als een vrouw versierd voor een man. En dat is het geheim van Gods kerk. En wat zal het verschrikkelijk zijn als u daar buiten staat. U kunt nog bekeerd zijn. Want u leeft nog en God laat nog van zich horen. En dan roept het u nog toe. Laat u met God verzoenen. Straks komt de eeuwigheid. Zult u dan eindigen in de poel van vuur? Kerk versiert als een vrouw. Voor haar man, wat is het geheim? Dat is het geheim. En zal de kerk voor eeuwig in wegzinken. In dat geheim. Uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. Amen. Laten wij. Heere, er zal in de hemel gezongen worden. Er zal ook gezwegen worden. De halleluja's zullen weer klinken. Ook het Sela zal daar zijn. De rust, de stilte. Om dan weer te zingen. Want ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Heere, bind het ons toch alle op. Bind het toch op. Want het is vreselijk. Onbekeerd. Op weg naar de dag des oordeels. Maar lok ons eruit. Lok ons eruit. Met de roepstem der liefde. En dat gaat altijd door de dood heen. Want we zullen het van u moeten verliezen. En we zullen ons kwijt moeten raken. Maar als dat gebeurt. O, dan roept de kerk het uit. Heer, dat is nou zalig geworden. Ik wist niet dat het zo gemakkelijk was. Dat gaf vanzelf. Daar hoef ik nou niks aan te doen. En ik wist niet dat het zo groot was. Om nou eens van mezelf een ogenblik verlost te zijn. En dat straks voor eeuwig, heren. Ach, wilt u dan de prediking nog gebruiken tot opening van blinde zielsogen en tot een weinig vertroosting van onze ziel, zo menigmaal van binnen en van buiten benauwd. Heer, op weg en reis naar die laatste dag van ons leven, wilt u ons nog allen gedenken in wat staat en toestand wij ook verkeren, dat is u om het allervermaakst bekend. Heer, maar geef toch een indruk. Wat het is om onbekeerd te zijn. En wat het is om nog verder te gaan. en door te gaan, om door te gaan. Deze nacht, en als u dan komt en u zegt, kom, kom tot het oordeel. Heer, als de wereld vannacht vergaat, de elementen branden en zullen vergaan. O, dan zal het nooit meer kunnen, wat nu nog kan. Heden, zo gij zijn stem dan hoort, verhard uw harten niet, maar laat u lijden. Gebied dan nog uw zegen, u bent niet verplicht. En gaat u ons voorbij, het is dan recht. En er zal toch de prediking meegaan naar de jongste dag. En zal onze verdoemenis nog verzwaren. En daarom belief het u nog te gebruiken. Tot zaligheid komt zijn van ieder van ons. Gedenk ons op weg naar huis. Geef ons nog wat nodig is. En geef ons voor alles die trouw. Om ook vanavond dit woord niet te verwerpen. Maar het zal wat zijn. Om uw woord te verwerpen. Maar het er nog onder verbroken te mogen worden. Wil dat nog doen. In de vergeving van onze zonden, om het bloed des lands, om Jezus wil. Amen. Psalm 84, de liefde tot Jeruzalem. De voorhof, hier is het de voorhof, straks het heiligdom zelf. Eerste vers van Psalm 4. En 84. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel, zang. En wat daar verder volgt, in het eerste vers van Psalm 84. Thank you.
Knecht dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.